Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag en dan blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt. Doen we vanmorgen met econoom en opiniemaker Geert Doels. Goedemorgen Geert.
Goedemorgen.
We starten de week met een nationale betoging voor meer koopkracht. Is dat terecht? Intussen lonkt de Franse bank BNP Paribas naar het Nederlandse ABN AMRO. We checken samen de kalender om te zien of we niet terug in 2008 zijn beland. En hoe zal het de beurzen deze week vergaan? De centrale banken nemen wereldwijd maatregelen tegen inflatie. Zorgt dat ook deze week weer voor rode cijfers op het koersenbord. Het is maandag 20 juni.
De zeven van de tijd. 1.
Nationale betoging voor meer loon, dat is de leuze van de dag vandaag voor de vakbonden in ons land. Ze staken en betogen voor meer koopkracht. Vooral het openbaar vervoer ligt daardoor plat vandaag. We verwachten hier in Brussel ook een betoging vanaf 11:00. Geert, de vraag is dan, hebben de bonden gelijk hier nu om te staken voor meer koopkracht?
Ja, ik denk dat het vooral een gemiste kans is om uit te leggen dat België een van de enige landen is ter wereld waar koopkracht gegarandeerd is door de automatische indexering. De Nationale Bank heeft vorige week een studie uitgebracht om aan te tonen dat de koopkracht van de gezinnen in reële termen dit en volgend jaar erop vooruit gaat en niet een klein beetje. En dus de keerzijde is natuurlijk dat dit moet betaald worden en dat dat betaald wordt volgens de Nationale Bank door de bedrijven. Dus de concurrentiekracht, de gezondheid van de bedrijven gaat in de loop van dit en volgend jaar erop achteruit. En dat men, uitlegt dat het gevoel van de koopkracht iets anders is dan de realiteit. Het is zoals het weer, de gevoelstemperatuur van koopkracht is iets helemaal anders dan de realiteit. En dat moet je ook uitleggen, want als je dat niet doet, dan gaan mensen mee en voelen ze zich gefrustreerd. En denken ze dat ze op dit moment erop achteruit gaan, wat volgens de statistieken absoluut niet juist is.
Mm-hmm. Aan de kant van de vakbonden dan, Geert, hoor je het argument dat die index meer impact heeft voor hogere lonen, dat lagere lonen daardoor die inflatie harder zouden voelen. Houdt dat dan geen steek?
Ja, een index is altijd een gemiddelde, maar die wordt op een ernstige manier berekend. Die wordt ook heel regelmatig terug bijgesteld. Die korf wordt wetenschappelijk samengesteld. Er zit ook geen complot achter van de vakbond zegt iedereen weet dat de index de reële inflatie onderschat. Dat zijn toch zaken die niet kloppen. En dat er altijd bepaalde categorieën relatief wat meer verdienen dan anderen. Dat is ook zo, ook omdat het uitgavenpatroon van het individu niet gelijk is aan het gemiddelde van de hele groep waar de index zich op richt. Maar ik zou daar toch een belangrijk element aan toevoegen. Prijzen zijn ook een impuls om uw aankooppatroon bij te stellen. En het feit dat bijvoorbeeld 60% ongeveer van de inflatiesprong op dit moment te maken heeft met energie, betekent dat je ook je uitgavenpatroon daarop moet bijstellen.
Ja, dat stakingswapen, zoals dat dan wel eens genoemd wordt, Geert, dat dus nu uit de kast wordt gehaald. Verwacht je dat de regering, de politiek, daar wat op zal reageren nu op die druk van de bonden door zo'n actie?
Ik denk het niet. Hè. En ik denk dat dat ook een beetje een Belgisch spel is. Het is zelfs vreemd dat er in België gestaakt wordt over dit. Ik heb meer het gevoel dat dit ook wat te maken heeft met een stakingsbereidheid. Je had de knaldrang en dit is de stakingsdrang na de COVID. Men had kunnen kiezen voor overleg. In een land waar zoveel overlegorganen zijn, is het niet alleen vreemd, maar ook heel jammer dat er gestaakt wordt voor iets wat in feite in het verleden al afgedwongen is.
2.
En die federale regering heeft sinds vrijdag ook een arbeidsdeal op zak. Er is onder andere een akkoord over een 4 dagen werkweek, avondwerk ook, dat soepeler wordt. En in de loop van het weekend is daarvoor de Croo en zijn coalitie ook nog eens een defensiedeal bijgekomen. Uitgaven voor het leger zullen op termijn stijgen naar 2% van het bruto binnenlands product. Onder de indruk van die akkoorden, Geert?
Nee, ik ben niet onder de indruk. Het zijn allemaal interessante maatregelen. Maar het leidt ons af van het feit dat de regering heel ambitieuze plannen had met de werkzaamheidsgraad naar 80% te brengen. Daarom keek iedereen uit ook naar de arbeidsdeal, of dat die een stap in die richting zou geven. En daar moeten we toch zeggen, die ambitie lijkt ons definitief opgeborgen. En dit zijn allemaal snippermaatregelen die zeker niet die werkzaamheidsgraad in de richting duwen van de 80%.
Inderdaad. De defensiedeal dan, symbolisch belangrijk was dat voor de premier. Dat is dan toch wel in een heel lange Belgische geschiedenis van niet tegemoet te komen aan die 2%-norm wel een stap vooruit?
Ja, maar ook daar is het compromis op zijn Belgisch. Men gaat het doen om... Ja, vooral voor de tribune, voor de vergadering in Madrid. Maar het is heel conditioneel en het is in de verre toekomst. Het doet me soms denken, al die Belgische intenties aan iemand die zegt, vanaf 1 januari ga ik sporten. Maar bon, we zullen dat dan wel zien. Het hangt er ook een beetje van af of ik tijd en zin ga hebben in het weekend. En uiteindelijk het volgende jaar is er nog niks gebeurd. Dus ik vind dit allemaal heel intentioneel, weinig concreet ook. En ik heb ook niet zo'n, niet zo'n enorme sympathie voor uitgavennormen. We hebben dat in het verleden verschillende keren gehad, ook in de sociale zekerheid. Dat leidt niet tot meer efficiëntie en effectiviteit. We gaan dus uitgavennormen hebben voor defensie, voor ontwikkelingssamenwerking. Er is ook een push om dat opnieuw te doen voor sociale uitgaven. Dat zijn niet de goede manieren om een efficiënt uitgavenbeleid van de overheid te krijgen. En zeker niet in België, waar een minimumnorm om uit te geven eerder zorgen zou moeten baren in een overheid die al veel te veel uitgeeft als een percentage van het BBP.
3.
Net voor het weekend begon nog opmerkelijk nieuws uit de bankensector. Franse bank BNP Paribas snuffelt aan Nederlandse sectorgenoot ABN AMRO. De echo's van de Fortis-saga van intussen toch ook alweer enkele jaar geleden, die klinken opeens weer een pak luider. Toen wilde Fortis ABN AMRO overnemen. Dat mislukte. Die geschiedenis kennen we. Geert, je hebt een boek geschreven in de jaren daartussen over gigantisme in onze economie. Ja, dat lijkt met dit soort plannen terug van nooit weg geweest, haast.
Ja, het is de echo van 2008, via een omweg. Fortis heeft BNP overgenomen, gaat nu een constellatie waar Fortis toe behoort, terug een worp doen naar ABN AMRO. Dat roept vragen op, zeker voor de Belgen moet dat heel zuur overkomen. Maar de finale vraag is, ja, als de banksector 14 jaar later nog altijd als enige strategie schaalvergroting ziet, dan heb je toch wat het idee dat er geen echt toekomstplan is. Dat ook het kleinschaliger bankieren wat systemisch minder gevaarlijk is, dat heeft nooit sinds de financiële crisis zijn weggevonden. Ook niet in België, waar de druk van de regelgever voor schaalvergroting in feite ook dominant is geworden. En dat haalt ook een bepaalde visie weg of drang weg om wat meer innovatie te hebben in de ondernemerschap, nieuwe initiatieven. Er zijn er niet veel. Je hebt in België bijvoorbeeld Newbie, maar dat is toch niet echt een succes. En je hebt dan ook wel wat vragen opnieuw over de systemische problemen die dit zou kunnen teweegbrengen. Wat als dit zou mislopen? Zijn we daarvoor ingedekt? Gaan we terug een herhaling daar krijgen? We weten ook dat die grote banken, met wat er gebeurd is in Oekraïne, toch telkens wat kwetsbaarder zijn. We gaan nu ook merken wat er gaat gebeuren met die stijgende rente bijvoorbeeld. Maar niks verbaast me meer. Ik heb soms het idee dat we weinig lessen hebben getrokken uit de financiële crisis. En dit is een dossier waar uiteindelijk de regelgever het laatste woord zal hebben.
4.
Nog wat macro-economische cijfers die interessant zijn. Eind deze week op vrijdag een nieuwe barometer van het ondernemersvertrouwen Europa en ook België. Benieuwd wat dat in de huidige economische context zal geven. Wat denk jij, Geert?
Ja, ik denk dat de barometer van de Nationale Bank, waar trouwens ook in het buitenland heel hard wordt naar gekeken, die tot nu toe vrij goed stand hield, die staat ongeveer op plus 2. Ik denk dat die wel eens naar min 10 zou kunnen gaan, wat het niveau is van waar wij dan beginnen te zien dat het een krimp is, hè, dat de economie krimpt. En ik denk dat dat ook overeenstemt met de realiteit. Het zou mij niet verbazen dat we al in een recessie zitten. En dat het vorige kwartaal en dit kwartaal toch in ieder geval heel dicht bij die grens zitten van een krimp. Dus ja, meestal is de recessie er al op het moment dat ze wordt voorspeld.
5.
Waar het de voorbije weken ook erg onrustig was, dat is op de beurzen, moet ik u allemaal niet vertellen. We kijken dus uit naar die beursweek die komt. Centrale banken hebben vorige week heel wat maatregelen aangekondigd en ook genomen om die inflatie tegen te gaan, waaronder forse renteverhogingen. Zal dat leiden tot een wat kalmere week daar op de beurzen, Geert, volgens jou?
Ja, na de sterke dalingen in de afgelopen weken kan het misschien wel eens een rustpauze worden. Je moet ook zeggen dat die inflatievrees die is volledig doorgecijpeld natuurlijk in de rentemarkt. En de beurs heeft tot nu toe de rente gevolgd. De obligatiemarkt heeft zeer zwaar onder druk gestaan en de verliezen daar zijn zeker even spectaculair, om niet te zeggen nog spectaculairder dan in de aandelenmarkt. En vanaf nu gaat de focus verschuiven naar de resultaten. Tot nu toe hadden de bedrijven toch redelijk sterke resultaten. Kwamen die periode goed door. Als daar een aantal richtinggevende bedrijven, wat wij dan de bellwethers noemen, met onrustwekkende resultaten zouden komen, dan zou er wel eens nieuwe nervositeit kunnen komen. Maar vergeet ook niet, op het moment dat de economie echt zou verzwakken, ja, neem je ook de redenen weg voor de centrale banken om agressief te blijven. En we zitten dus in het vage vuur, sommigen zullen zeggen natuurlijk in de hel, in die periode waar centrale banken de rente verhogen, agressieve maatregelen blijven aankondigen en de economie in feite nog niet voldoende verzwakt om aan te tonen dat niet meer kan. Ze zijn te laat begonnen. Ze zijn behind the curve, zoals wij dat dan noemen. En ze hebben toch maar een beperkte periode om vol te houden dat de verstrakking van de monetaire politiek veel verder gaat gaan dan de markten tot nu toe hadden voorspeld. En dat heeft in die afgelopen 3 maanden natuurlijk die rente enorm opgezweept.
6.
Morgen krijgen ook cijfers binnen over de woningverkoop in de VS. Hypotheekrente daar is natuurlijk ook de voorbije periode gestegen. Dat zou eens kunnen zorgen voor een pak minder verkochte woningen. Die woningverkoop in de VS ook altijd een barometer of een goede graadmeter. Zou je ook kunnen verwachten, Geert, dat bij ons rentestijgingen voor hypotheken ook een gelijkaardig effect zouden kunnen hebben op die woningmarkt?
Ja, ik denk dat we moeten beginnen met in de Verenigde Staten dat inderdaad die afkoeling van die woningmarkt al flink bezig is. De hypotheekrente is daar verdubbeld. Dat staat dicht tegen de 6%. Dat is toch wel, een ernstig niveau. Bij ons, ik denk dat je daar dat stilaan ook wel wat gaat zien, alhoewel de rentestijging al bij al, zeker vergeleken natuurlijk met de inflatie, vrij beperkt is. Maar dat de druk ook wel van andere kanten zal komen. De Nationale Bank heeft opgemerkt dat de energieimpact, de kwaliteit van de woningen wat betreft energie, niet goed zit. En dat ook gelinkt is met hypotheken, dat nogal een fors deel van de hypotheken wordt toegekend. Zeker in de loan-to-value, dus het percentage dat geleend wordt aan families, te hoog is bij huizen met een slechte energiecoëfficiënt. En daar ga je stilaan, denk ik, ook wel zien dat banken terughoudender gaan worden om bepaalde leningen te geven voor bepaalde huizen. En dat ze sowieso wat zenuwachtiger zullen worden om te lenen in een periode dat de economie wat minder goed draait. Stijgende rente is slecht voor de huizenprijzen. Maar is ook goed natuurlijk omdat die veel te hoog stonden en dus voor jonge gezinnen huizen opnieuw wat betaalbaarder zouden kunnen maken. Maar dat is een werk van de volgende 12 of 24 maanden.
7. We gaan eruit nog met voetbal, Geert, speciaal op jouw vraag. Ook daar heb je een soort van bubbel waargenomen, zeg ik het zojuist?
Ja, ik denk dat gemakkelijk geld en ook een deel dat gigantisme in het voetbal toch geleid had ook door, tot enorme transferbedragen, tot clubs die ver boven de anderen uitstaken. En daar zie je toch ook dat er wat beweging zit. Hè. Je had vorig jaar het verhaal van Barcelona, die in problemen zat en hun sterspeler moesten verkopen aan Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Wij Belgen kijken nu natuurlijk naar Lukaku, die overgenomen werd door Chelsea. Chelsea die dan problemen had met zijn Russische eigenaar. Het conflict dat binnensluipt in het voetbal, waar de oligarchen de prijzen hebben opgedreven. En dus die transfer van Lukaku is toch opmerkelijk, omdat dit gaat over enorm veel geld. En dat je ziet dat die Premier League nog altijd wel bovenaan staat en ver bovenaan staat, maar dat de piekorde in het voetbal toch wat aan het veranderen is door het geld van het Midden-Oosten, dat stilaan ook het geld van de Russen aan het vervangen is. En dus Lukaku moet een serieuze stap achteruit zetten. Het gaat nog altijd om miljoenen, maar gaat zijn loon moeten halveren. Ik denk dat daar ook de gezonde debubbling bezig is. Alhoewel je het met een korrel zout moet nemen, het geld rolt nog altijd in het voetbal. En ze zullen niet van de honger omkomen, die voetballers.
Zo is dat. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Dankjewel, Geert Noels, om jouw blik te geven op de week die komt.
Is graag gedaan.
Morgen zijn wij er ook weer met een nieuwe kakelverse, de 7. Tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmen. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.